Zouden we denken in zozeer dat we zo in de Heer Jezus één mogen zijn. Dat gij hem zo gezonden hebt, Heer, dat hij zo bij ons zou komen wonen. Maar ook dat wij bij hem wonen. En dat hij gezegd heeft, ik in u en gij in mij. En Heer, wat een wonderlijk iets dat is. Niet om voor ons te begrijpen, maar wel om aan te nemen. En om ons ook daarin te verblijden, te verheugen. Gesterkt te worden, te bemoedigen. En te zien, Heer, de plaats, de positie die gij ons gegeven hebt in de Heer Jezus Christus. We dragen zo deze avond aan u op, Heer, en bidden dat gij zo onze boodschap geeft van de hemel. Heer, we hebben een woord van u nodig, Heer, niet van de mens, want dat vervult niemand. Maar dat trekt de mens weg. Maar een woord van u uit de hemel, Heer, we willen horen van wie gij zijt en wat gij doet en wat we mogen verwachten en waar we naar mogen uitzien. Heer, als we dan uw woord lezen, dan is dat zo bijzonder dat we die dingen mogen ervaren ook. En dat we mogen weten, Jezus is Heer tot verheerlijking van God de Vader. En dat hij zo in ons leven en door ons leven verheerlijkt mag worden. Heer, dat we zo vervuld mogen zijn met de volheid van uw woord. Met de volheid van de Heer Jezus Christus. Met de volheid van uw geest. En dat in alles hij de eerste is. Vader, we dragen ons al deze tijd aan u op. En bidden ook, Heer, dat gij zo ieder hart daartoe opent, Heer. Dat onze harten ontvankelijk mogen zijn voor hetgeen dat u zegt in uw woord. Want, ja, Heer, het is niet dat het woord moeilijk is. Maar het is zo vaak zo moeilijk aan te nemen. Omdat het zulke dingen zegt over ons. En ook weer over uzelf. En we danken u voor de rijkdom, de goudmijn die hier is, Heer. De heerlijke dingen die we mogen lezen. Maar we danken ook voor de moeilijke dingen. Zodat we mogen zien, Heer, de weg die u met ons gaat. En dan vinden we die weg wel eens moeilijk. Maar we weten, Heer, dat die weg leidt opwaarts en naar boven. Hoger, steeds hoger. Heer, zodat we u mogen zien zoals u bent. Dat u onze ogen daartoe opent, Heer. En dat we zo mogen ervaren iedere dag uw nabijheid, uw leiding, uw leven, uw inzicht, uw trouw, uw wijsheid. Dat we zo alles van u mogen verwachten. Of dat nu op het werk is of thuis, Heer, of op school, waar we ook mogen zijn. Dat we mogen weten, Heer, dat we het zo van u mogen verwachten. En dan zien we uit, Heer, naar die dingen die gij doet in ons leven. En soms vinden we dat wel eens moeilijk, maar we weten dat die uitkomst is geweldig. Vader, dat we opzien en uitzien, zonder dat we bezig zijn met afzien. We danken u zo daarvoor, in Jezus' naam, amen. We gaan een stukje lezen nog in Jacobus. Jacobus, het laatste stukje van hoofdstuk 5. De laatste keer hebben we gedacht aan de barmhartigheid van de Heer, de ontfermende God. En zo is hij ook, hij is een ontfermende God. En die barmhartigheid, die mogen we genieten van hem. En we gaan lezen van deze dingen. En dan lees ik van vers 13, het vijfde hoofdstuk, maar van vers 13. Is iemand onder u in lijden? Dat is een vraagteken. Hè?
Op het werk.
Dan gaan we hier antwoorden krijgen, hoop ik. Want er staat hier dat hij bidde. Oh, dus we hebben in ieder geval een antwoord dat God u geeft. Hè? Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Dus dat moet dan toch het antwoord van God zijn. Is iemand goedsmoeds? Zo, wat doe je als je goedsmoeds bent? Een ruim psalm zingen. En dat is ook weer mooi. Is iemand krank onder u? Dat hij zich roept de ouderlingen van de gemeente. En dat ze over hem bidden en zalven hem met olie in de naam des Heren. Kijk, dat is ook weer een antwoord. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden. De Heer zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaad en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Hij had ook twee benen en hij wandelde net als wij. En je moet even denken, toen hij van die Karmel wandelde, nadat hij die hele tijd gehad had dan met al die priesters van Baal, toen wandelde hij helemaal naar de berg Horeb. En was gezien hoe ver dat was? Een heel eentje. Dan moet je een keer naar kijken hoe dat je denkt. Dat gaat natuurlijk niet in een rechte lijn. Het gaat wel naar beneden toe. Van dat is boven Israël daar zo. Hè? En dan ga je zo helemaal beneden naar die peninsula. Naar de berg Sinai. Dus dat is een heel eentje naar beneden toe. En die heeft hij gewandeld. Twee benen. Stap voor stap. En onderweg. Heb je het ook wel eens? Onderweg werd hij ontmoedigd. Want hij had al die priesters van Baal geslagen. En nu zat, weet je wat er nu gebeurde? Er zat een vrouw achter hem aan. En die stond hem naar het leven. Mooi op. Je weet het nog niet, Remco, maar dan moet je erop aan zijn. Dat kan ons allemaal overkomen. Hè? Dus, en hij liep maar verder. Nou, in ieder geval, daar wandelde hij. Zie je? En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. Dit was dus daarna dan, hè, wat er gebeurde. Dus dit gebeurde ervoor. Want hij had gebeden, een gebed, dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. Een hele tijd, hè? Dat is 3,5 jaar geen regen. Dat is droog. Ontzettend droog. En dat gebed, dat bracht hem in de moeilijkheden. Dat is wat, je had niet gedacht hè, dat het gebed je in moeilijkheden kon brengen. In het geval van Elia deed het dan zeker wel. Want die begon te bidden, geen regen. En toen daarna, kijk maar. En het regen niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En het dat wederom. En de hemel gaat regen. En toen kwam hij wederom in moeilijkheden. Dus in die 3,5 jaar zochten ze overal naar deze man. Waarom? Hij had gebeden. Hij had gebeden. En ze zochten hem overal op, zien of ze hem niet konden vinden. Ze konden hem niet vinden. De Heer had hem verstopt. Als de Heer je verstopt, kan niemand je vinden. Dan kan je overal aan voorbij lopen, maar dan kan niemand je vinden. Als de Heer zijn hand over je heen houdt, maakt niet uit waar je bent, maar dan kan niemand je vinden. Dat is zo'n rust in het leven, hè? Dan laat iedereen je ook met rust. Waarom? Ja, die heeft jouw naam erover. En geloof je dat trouwens?
Allee.
Nee? Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Nou. Dus hier heb je die Elia. Dus, en dan kijk je tegenop. Maar er staat gelukkig, staat er hier iets dat we van hem mag weten. Dat is gewoon eventjes een bemoediging als het ware. Want je kijkt natuurlijk tegen deze macht. Elia op. Maar Elia was niet machtig, maar hij had een God die machtig was. Maar als ik het goed heb, dan heb je diezelfde God. En hij had dus gelijke bewegingen, hij liep net als jij, hij had net als jij en ga zo maar door. En hier is hij. Dus kijk eens naar Elia, 1 Koning 18, en dan zie je wat er allemaal gebeurt in zijn leven, dat is geweldig. En hij kon harder lopen als de paarden. En hij bad dan, er was maar een klein wolkje. Er was helemaal 3. En ik weet dit sinds dat ik geboerd heb, dan kwam ik dat, zag ik dat vak. Als het eenmaal droog geweest is, dan kunnen er ontzettend grote wolken zijn. En er komt geen druppel uit, hè. Als het heel een jaar, een heel nat jaar is, dan hoef je maar zo'n wolkje te hebben. En je hebt weer een plensbaring. Dat is gewoon iets dat je observeert over de tijd. Hè? En nou, hier zei hij, dus 3,5 jaar droog geweest. En hier zei hij een wolkje als de hand van een man. Hij zegt rennen. Rennen. Want anders gaat de regen je tegenhouden. Dat is wat. Mooi zoals dat gegeven wordt in de Bijbel, hè. Dus die Bijbel is een mooie dingen, hè. Dan ga lezen en ga van genieten. En dan ga je zeggen, zo, dat is wat. En die God, weet je, die God is mijn vader. En als je nou zo met je vader kunt spreken, dat is toch wel mooi, hè. Dat zo'n grote vader hebt. Toen ik een kleine jongen was, dacht ik al, mijn vader is zo groot en zo sterk. Maar als ik op later leeftijd, toen we in Canada nog bezig waren, kwamen die kleine indianenjongetjes. En dan zongen ze, my God is so strong, so big and so strong. En oh, dat was toch mooi. Die kleine mannetjes, dat zal dus niet zingen. Hè?
Mm-hmm.
Ja. So big and so mighty. Nou, we lezen verder. En dus de aarde bracht u voort haar vrucht. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zonder van de dwaling zijn wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden, en menigte de zonde zal bedekken. We gaan even terug eerst naar het 15e vers. Daar staan een paar woorden. Het is niet eens een hele zin, niet eens een halve zin. Er staat het gebed van het geloof. Het gebed van het geloof. Dat brengt me eerst op het punt van het geloof. Je kan wel over het gebed gaan praten, maar hier staat het gebed van het geloof. Dan moet ik eerst toch eventjes denken aan het geloof. Wat is nu eigenlijk het geloof? Wat wil je dat nou geloven is? Je kunt zeggen het is een werkwoord. Dat is een van de eerste dingen die het geloof, dat wil ik niet, dat zelfs dan het naam wordt, maar geloven is een werkwoord, dus je ziet er iets in dat, als het ware, dat beweegt, dat leven heeft, dat ik het zo zeg, hè? Dat leven, dat geloven is een leven, en wij hebben ook een levend geloof. Ik moet nog denken aan die broeder die tot de Heer Jezus was gekomen, met jaren, had in de kerk gezeten ook, en hij zegt, toen ben ik tot levend geloof gekomen. Vandaar de mooie uitdrukking, tot levend geloof gekomen. Dus dat geloof moet leven. Ja, hoe kun je nou weten dat hoe kun je dat geloven, hè? Hoe bekijk je dat geloven? Hoe zie je dat naar uit, naar geloven? Nou, daar krijgen we een beetje een voorbeeld van hier van Elia natuurlijk. Die bad tot God dat het niet zou regenen. En die was zelf zo bijzonder daarin, dat die ging dat paleis binnen. En ik heb zomaar het idee dat hij zo'n lange arm had met zo'n vinger om het eind. En hij zegt, het gaat voor 3,5 jaar niet regenen. Kun je dat voorzien? Moet je toch denken, zo'n man met zo'n harige jas aan. Hè? En daar staat hij in de koning met heel zijn toebehoren dat in dat paleis. En dan zegt hij, het gaat niet regenen voor 3,5 jaar. Dan kun je toch wel nagaan, toen die man eenmaal weer buiten was, wat ze deden. Hè? Die lachten zich een dood om deze bijzondere man natuurlijk. Hè? Dat doet de wereld ook. Die lacht om u en mij wanneer we vertrouwen stellen op de Heer ons God. Want het is natuurlijk helemaal, de wereld is blind, die kan niet zien. Maar die verwachten ook, hè, dat een blinde die kan niet zien, een dode kan niet horen, een lamme kan niet lopen, dat weet je allemaal. Hè. Dus een dode die kan niks doen, dus je moet er niet van verwachten. Ik denk wel eens dat we iets verwachten van de wereld, dan word je alleen maar teleurgesteld. En je kunt alleen maar teleurgesteld worden als je iets verwacht. Dus word niet teleurgesteld. Dus één, daar word je nooit in teleurgesteld, en dat is de Heer Jezus. Want die heeft alles volbracht. Dus dan kun je nooit in teleurgesteld worden. Maar als je dus naar hem ziet en van hem voor alles verwacht, ja, dan word je nooit teleurgesteld. Zoals je nooit teleurgesteld wil worden, ziet dan op naar Jezus en verwacht niets van de rest. Simpel, hè? Zo, maak het nooit moeilijk. Zo simpel ligt het. Ja, ik weet, wij zijn zo wijs. En dus we hebben zoveel oplossingen, hè? En die maken het alleen maar moeilijker natuurlijk. Maar als we het simpel aannemen en simpel verwachten, dan is dit het antwoord. En als je alles van de Heer Jezus verwacht, nooit geen teleurstellingen. Als je niets van een ander verwacht, nooit geen teleurstellingen. Verwacht je dingen van anderen, altijd teleurstellingen. En eenvoudig, hè? Zo, dus het loopt gewoon over van de arme mensen. Ik zie het. Huh? Nou. Dus je ziet die Elia in die staat daar dus. Maar nou vraag ik u eventjes. wat voor zekerheid heeft deze man dat het inderdaad niet gaat regenen voor 3,5 jaar? En bij 3,5 jaar bedoelen we niet 3 jaar en 3 maanden. We bedoelen ook niet 3 jaar en 9 maanden. We bedoelen 3,5 jaar. De Bijbel geeft dat duidelijk aan. Dus het bedoelt niet iets anders dan wat het zegt. Hoe zou deze man er zo van op de hoogte zijn dat het 3,5 jaar was? Hij had je van tevoren gezegd en daarna ging hij weer en zegt, nou gaan we regen. Nou, dat is eventjes dat. Kon hij dat? Nee, hij kon die regen niet besturen. Hij kon die regen ook niet tegenhouden. Maar hij had een God. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God. Er is een God die hoort. Zo simpel is dat, hè? Ik zeg trouwens eventjes wachten. Dus hoort jouw God ook jou? Hoort hij ook? En hoor je hem ook? Hij is dan niet mogelijk. Hij heeft altijd onze aandacht. Of niet? Of zult maar omdraaien? Oh. Wij hebben altijd zijn aandacht. Maar hij heeft niet altijd onze aandacht. Hè? Apart is dat, hè? Ja. Wanneer ik denk aan bidden, dan vroeg ik me eigenlijk af, zou Adam ook gebeden hebben? Ik weet niet hoe u bidt natuurlijk, ik ben niet op de hoogte met uw gebedsleven, maar als ik veronderstel, als ik iedereen een papiertje ga en zeg, hoe bid je, dan zouden we een heel gevarieerd programma krijgen natuurlijk. En want er zijn er geen twee mensen hetzelfde, dus we zouden allerlei variaties krijgen. Maar ik voel maar een beetje af, zou Adam ook gebeden hebben? Want en dat had hij niet meer. Er zat iets tussen. En toch, zo gauw als dat ertussen kwam, is God gekomen en heeft hetgeen ertussen zat, daar heeft hij een weg voor gegeven, zodat het er niet meer tussen hoefde te zijn. Wanneer u en ik geboren zijn, zeggen we zijn geboren in zonde. We zijn dus gescheiden van God geboren. En wanneer we tot die tijd komen dat we dat kunnen volgen, dan komt God en zegt, we gaan even niet de leeftijd bepalen van wanneer dat kan zijn, maar dan komt God en die zegt, hé, wat ben je voor mij gescheiden? Wil je niet bij mij horen? Daar heb ik mezelf voor gegeven. Er is één weg. De waarheid en het leven, de Heer Jezus Christus. De eerste weg. De Heer Jezus heeft de weg naar de hemel geopend. Als nu Elia zo overtuigend kon zeggen dat het zou niet regenen voor 3,5 jaar, en dan zal het weer wel regenen, als dat zo is, als hij dat werkelijk geloofde, dan moet het voor ons veel eenvoudiger zijn natuurlijk. Want hij was wel in het Oude Testament, en niet dat we verschil gaan maken in de schriften, maar dat is wel een plan van God, en dat was wel voor het kruis, en nu na het kruis komt de Heer Jezus, die komt bij ons wonen in de persoon van de Heilige Geest, en die wil ons die persoonlijke leiding geven, zodat we die persoonlijke wandel mogen hebben. Even zo goed, weten, Henoch wandelde met God, en dat was niet, want God nam hem. Noach wandelde met God. En daar kunnen we met Henoch zien we hoe die opname geschiet. Kaboom, ineens vertrokken. Ook mooi, hè. En dan aan de andere kant zien we Noach, die bleef maar doorwandelen. En die is al die jaren aan het wandelen geweest met God om die ark te bouwen voor de behoudenis van zijn huis. Je zou ook wel eens een keertje moe geweest zijn, zou die? En zou die ook zo met God gebeden hebben? Heer, wat moet ik nu doen? Hij zou toch best eens een keertje doen. Had ik nooit eerder een ark gebouwd? Ik denk niet. Heb jij een ark gebouwd? Nee, ik ook niet. Ik denk eigenlijk niet zo gek veel mensen hier die een ark gebouwd hebben. En misschien voelen zich sommigen heel kundig. Maar ik heb nooit zoiets gebouwd. Dus dat zou toch best... het had ook nooit geregend. Dus als God dan zegt het zou regenen en het... Ja jongens, dat zijn allemaal dingen die je niet gezien hebt. En dus dan valt het toch wel eventjes moeilijk om te zeggen... Nu gaan we toch even naar ark bouwen en wandelen met God. Dan gaat wel het woord van God door. Dus ergens moest hij wel die gemeenschap hebben met God... voortdurend om dat woord van God ook weer door te geven. Want dat lezen we in Petrus, dat hij wandelde met God en hij was aan het prediken. En helemaal een beeld van deze tijd, de mens die trok verder terug en de mens die luisterde niet. Maar even terug naar onze tekst hier. Het gebed van het geloof. En dan heb je bijvoorbeeld een Abraham, die bad voor Sodom. Hij bad voor Sodom in Genesis 19. Dan gebeurde dat, hè, 18. Dan was hij aan bidden. Maar Sodom is even goed verbrand. Weg. Dus... kunnen zeggen dat zijn gebed was niet verhoord. God hoort de man. God hoort de man. Wij vinden altijd dat als het niet verhoord wordt, zijn we zeker mis geweest. God liet hem rustig doorbidden, maar hij kon het. Waarom? Misschien zou je kunnen zeggen, ja, hij ging niet ver genoeg. Hij was al lang bezig geweest, hè? Als hij 50 of 45 en of 40 en zo. Zo was best eventjes bezig. En zal het er geen 10 zijn. Ja, hij zegt. Doe je dat ook wel? Dan ben je aan het rekenen. Hè? Ja, dat, zo was het. En dan natuurlijk Lot en zijn vrouw. En dan twee dochters en schoonzoon. Dan moet er toch ongeveer wel 10 geweest zijn. Dan worden er maar 3. Er worden geen eens 10, er worden geen eens 5. Dan zie je, ook weer bijzonder, hè? En, Abraham zijn zoon, die was ook aan het bidden. Isaac. Wat bad hij voor? Dus zijn vrouw was onvruchtbaar. En hij wou graag kinderen hebben. En hij bad. En die kreeg de tweeling nog wel. Maar een hele verscheidenheid tussen Esau en Jacob. Hele verscheidenheid. Weet je hoe die geboren zijn? Heel bijzonder, hè? Jacob had de hiel vast van Esau. Gelijk bij de hiel. Zo, dat is een aparte. Hè? Ja, zo je ziet er aparte dingen die gebeuren in de schriften, hè? Aparte dingen die je tegenkomt. En als je gewoon kijkt naar degene die aan het bidden geweest zijn, als je regelmatig door de psalmen heen leest, dan kom je dat geregeld tegen, ook met David. Een hoop van de psalmen zijn eigenlijk gebeden, hè, als je die van David neemt. Heren, roep je ook wel eens? Ik ben een beetje voorzichtiger geworden in het roepen. Want de Heren die hoort dat. En die doet soms dingen die je eigenlijk zegt, nou weer, dat hak nou Nestling niet. Dus dan word je een beetje voorzichtiger. Hè? Dan zeg je, dan ga je denken, ja, als ik dit nou roep, wat gaat er dan gebeuren? Ik zou het niet weten, maar ik denk dat ik het maar aan de Heer overlaat. Hè? Soms, ja, ik zou dit graag willen. Ja, laat de Heer het zelf maar uitzoeken. Dat denk ik tenminste vaak, hoor. Als ik kan binnen mijn Heren, wil het zelf maar uitzoeken. Want er is, weet je dat de Heer het beste weet? Ja, dat geloof je allemaal wel natuurlijk. Dat bedoel ik. Je gelooft het allemaal wel. Huh? Je gelooft het allemaal wel. Dat de Heer het beste weet. Geloof je dat werkelijk? Dat de Heer het beste weet? Ja, hier. Maar hier. Huh? Hier. Dat de Heer het beste... En geloof je dat de Heer het beste met je voor heeft? Niet alleen het beste, maar het volmaakte. Ik ben dat woord volmaakte nogal eens tegengekomen. En dan gaat het hier over dat gebed. van het geloof. Gebed van het geloof. Dus kijk er met me naar Matthäus. Er staat iets in Matthäus, 7 hoofdstuk. Heel makkelijk onthouden, Matthäus 7, 7. Ik denk dat wel eens, misschien wel eens zingt. Klopt dat? Zing je dat wel eens, Marieke? Komt nog wel. Zeven, zeven. Bid en u zal gegeven worden. Zie, dacht ik al. Zoekt en gij zult vinden. En wat? Dat staat er heel, niet alleen positief, maar er staat er definitief. Het is dus echt bedoeld dat we dat zo aannemen. Klopt. En u zal opengedaan worden. Hey. Want ieder die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Ik las iets vandaag en dat ga ik voorlezen. Ik heb niet zo vaak dat dingen voorlezen. Bidden is je handen vouwen, alles aan God toevertrouwen. Alles wat je hartje zegt, aan zijn voeten neergelegd. Betekent dat te laten natuurlijk, hè. Bidden is hem alles zeggen. In zijn hand je leven leggen. Ja, je ziel, je hart, je oog op te heffen naar omhoog. Bidden is ootmoedig vragen. Dat hij jou geheel zal dragen. Smeken toch het allermeest om de werking van de geest. Bidden is bij het amen zeggen al je zorg op Christus leggen. En wat hij besluit of doet, dat is dan alleen maar goed.
Amen.
Mooi is dat, hè? Ik ben ook tegen de show, dat is voor vanavond natuurlijk, hè? En dus ja, en, als je in de tabernakel binnengaat, dan krijg je daar in de tabernakel zelf, dan krijg je net voor het voorhangsel, dan staat het rookofferaal van. Dat spreekt van het gebed. Er zitten ook hoornen aan dat altaar. En hoornen die spreken van kracht. En dus in dat reukofferaltaar, daar worden geen dieren geofferd. Die worden op het brandofferaltaar geofferd. Zie? Dus met andere woorden, er wordt niets van dienaard op dat reukoffer, op dat altaar van gebed gelegd. Dan wordt alleen maar de wierook opgedaan. Die als een reuk naar God opstijgt. En zo zijn dus de gebeden. Zie? Zo is dus het gebed een reukwerk voor God. Die dat opneemt. En zegt, dat is mooi. Nou, hoe zou een gebed van u en mij nou zo als een reukwerk voor God zijn? De psalmist die schrijft er ook over. En kijk u maar even, hou ik meteen even vast. Dan komen we zo terug. Maar kijk eens even naar met me naar Psalm. Psalm 141. Psalm 141. Psalm is altijd makkelijk, dat is in de middel van de Bijbel, hè. En David die schrijft er ook over, Psalm 141. Hoe zou hij dat gezegd hebben? Kun je dat voorstellen? Je begint met heren. Hoe begint u als u begint te bidden? Dat ligt er aan je stemming. Misschien ben je een beetje in nood. Misschien wel een grote nood. En de groter de nood, de meer intensief dat je roept. Heren! Misschien is dat wel een beetje van de tijd, ik weet het niet, dat is waar. Ja? Of kom je heren. Met andere woorden, in verwondering dat hier is de Heere waar je mee mag spreken. Of hier is de Heere die je graag wil danken, loven en prijzen. Hier is de Heere, misschien. Heere, misschien heb je benauwdheid. Ja? Of Heren, en dan komen de vragen. ik heb dit en dit en dit nodig. Ja, heb je dat wel eens? Ja. Iedereen heeft. Dus je ziet hoe, als je dus die psalmen ook leest, en dan zegt, we hebben gezegd, er zijn vaak gebeden, en dan zit er een bepaalde toon in. Ik denk dat ook altijd van Genesis 3, dat God die kwam en die zag door Adam en Eva, en dan komt hij eraan en dan roept hij tenslotte, Adam. Adam. Nou, voor degene die wel eens dat, als de kinderen iets hebben, grijp je zo'n beetje naar je hoofd, zal bij jullie nooit gebeuren, maar in ieder geval, dat, hè, en oh, hoe heb je dat kunnen doen? Hoe is me dit overkomen? Hè? Dat kan ook. Nou, hier roept hij dus uit met dat innerlijke beweging, hier is iets. Heren, ik roep u aan. Roep je zo tot God? Of, ik weet niet hoe u roept. Roept. Ik heb je nooit horen roepen. Maar God hoort dat wel. Heren, ik roep u aan. Haast u tot mij. Oh, er is haast bij. Ja. Haast u. En veronderstel, je moet er net een proefwerk schrijven of een examen. En oh, dat mis ik, wat is dat? Heren! Je hoeft niet te roepen, maar in dat hart dat kan best wel. Ja, ik weet het toch, tenminste ik denk een beetje dat ik het ervan weet. Ik zou zeggen, maar ik heb het misschien wel handig, sinds als je het eens een keer nodig hebt, maar dat weet ik niet. Ik heb voor 3 jaar, heb ik iedere keer als ik ging studeren, dan zei ik, heren, we gaan studeren. En dan begonnen we te studeren, de heer en ik. De heer deed dat natuurlijk het meest, ik stopte maar mee. En dan gingen we examen schrijven, en ik, heren, hier gaan we. Eerste vraag. Geen antwoord, begon nog de tweede. Heel eenvoudig. Totdat ik aan de laatste ben, en dan vouw ik mijn papier dat ook, daar is voor jullie, dan zoek ik het maar uit. Ik ben hier om de Heer dat wil en dan gaan we verder. Zie? Als je doet wat de Heer wil, hoef je er toch niet mee te zitten of dat het goed uitkomt of niet. En dan zal hij er toch over zorgen. Ja, zo, zelfs mijn vader, die was 45 jaar oud van de school. En die kon niet. Hij zegt, wat ga jij dat doen? Hij zegt, je kon geen SLBN aan. Ik zeg, ik heb er ook geen idee van, we gaan wel zien. Ik weet niet hoe dit werkt. Mooi, zo, ja, de Heer is eenvoudig in die dingen, hè. En die kan je gewoon een antwoord geven. Goed. Denk er maar zo. We kijken wat hij zegt nou. Neem mijn stem ter oren. Dacht je dat je het niet gehoord had? Zie je hoe wonderlijk de reacties van ons zijn? Hè? Is dat, je denkt toch zeker dat de Heer dit ook wel, hoe moet ik dat uitdrukken? Hier toch ook wel van geniet van zoiets? Dus de Heer die geniet van die dingen. Als je zijn kinderen, als je kinderen bij je komt, en vooral als ze dan klein zijn, ze vragen iets, en dat is eigenlijk zo bijzonder. En ja hoor, ja, nou, nog, ga je er allemaal aan de gang, hè? Nou, moet je kijken, zoiets is zo schitterend. Heer, ik roep u aan, haast u, tot mij. De Heer is nooit te laat, ook nooit te haasten. Hè? Wij haasten wel, maar hij niet. Neem mijn stem te horen, als ik tot u roep. Ja, dacht je dat dit niet kan horen? Ja, God, die wordt altijd zo. Nou, mooi kijken, hier komt het nou, want hier waren we mee bezig. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. Zie je dat? Als reukwerk voor zijn aangezicht. Zo gaat God ermee om. Ah, dat is gewoon, de Belgen zou zeggen plezant. Maar, u kunt uw eigen woord erin leggen. Hè? Dat voor God. Dat hij zo met die kinderen kan leven. En dat die kinderen zo met hem mogen leven. Dat is toch wel een grote bijzonderheid. Is dat het leven dat u hebt? Of zegt hij, ja, maar kom, je weet niet wat voor moeilijkheden ik allemaal heb. Dus het valt niet voor mij, om zo te roepen nog op. Ja. Oké. Okay. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. De opheffing mijn handen als het avondoffer. Zie je dat? Dat is die. Staat dat er binnen. En Ik zie hem zo staan. Dat is dan David. Roepende. En het is een leuk werk voor God. Want daar is hij mee bezig. Zo staat hij ermee bezig. Toch geweldig. Dat God zo verblijd kan zijn in zijn kinderen. Niet alleen dat wij blij zijn dat we een God hebben. Maar is het niet net zo mooi als God verblijd kan zijn met ons? Pom, 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 pom. Huh? Ja. Ik denk dat dat geweldig is. Dat God zo met ons verblijd kan zijn. Nou, om er even nog verder op in te gaan. Kijk even met me naar Openbaring. Het 8e hoofdstuk. Daar zegt hij er ook iets over. Dus, we hebben het dan dus simpel over het gebed. En daar kunnen we alleen maar van weten. Het 8e hoofdstuk van Openbaring. En het is in de tijd van de grote verdrukking. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden allerheiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van de reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En daar komt wat anders uit. U ziet dat de gebeden gaan op tot God. En dat, hoe die ze ontvangt. Huh? Dat is een heel bijzonder iets. We gaan nu even terug naar Matthäus. Want we gaan er even naar kijken. Als we even terugdenken aan hetgeen dat we gelezen hebben, ik ga dus uit van veronderstellingen, dat u Jacobus gelezen hebt, en dan zie je door Jacobus heen, zeg maar 5 hoofdstukjes, maar je ziet dus daardoorheen hoe hij als het ware het leven beschrijft. Wat het leven is. Want dan zegt hij ook, van wat is je leven? Hè? Het is maar een damp. Dus hij beschrijft het hele leven en wanneer we dus het gebed van het geloof hebben, is dat een deel van het leven dat we hebben met hem. Dus het gebed van het geloof is een deel van ons leven. Nou, daar spreekt hij dus over, daar gaan we even naar kijken hier. Dus bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Even een vraag tussendoor. Is dat uw ervaring? Dat is een moeilijke vraag. Dat is echt een moeilijke vraag, hè? Want kun je nou zomaar zeggen dat, ja, ik bid en ik krijg alles.
Maar dat gaat er volgens mij.
Oké. Hier is iemand die een stap verder wil. En dat staat er inderdaad niet. Er zit natuurlijk een hele. We zullen een paar andere teksten aanhalen. Laat ons even kijken naar Johannes. Die schrijft er ook over. Hou Matthäus maar vast, dan komen we weer terug in Matthäus. En kijk maar even naar het 14e hoofdstuk van Johannes. En er staat een bepaald woord. Dat moet ik er even bijtrekken. Want ik heb dat eens nagegaan, maar die. Wat van die woorden, die kunnen ons best wat moeite geven. Ik lees van vers 12, Johannes 14 vers 12. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Zo, dat is heel wat. En zal meer doen dan deze, want ik ga heen tot de Vader. Tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult. Begeren. Dat is een apart woord, hè? Begeren. Dat kan natuurlijk een goede, zowel als, tenminste zover als ik dat kan zien, dat kan een goede, zowel als een verkeerde noot dragen. Hè? Begeren. Want wat begeer je? Wat begeer je? Wat is je hoogste begeerte in het leven? De begeerte komt heel wat voor in de Bijbel. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader, we kijken wat de opzet is, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Dat is toch wel even duidelijk, hè? Maar nou eens, wat begeer je? Zie? Wat begeer je? Er zijn dingen die we misschien wel kunnen begeren, maar die helemaal niet goed voor ons zijn. Dat zou ook kunnen, hè? Ik kijk even naar het volgende hoofdstuk. In het 7e vers, dus Johannes 15. Johannes 15 is natuurlijk wel een bijzonder stukje, want wat komen we daar tegen? Daar komen we de Heer Jezus tegen als de ware wijnstok. Zijn vader is de landman, maar wat gebeurt er het meeste? Snoeien. En daar zijn we toch allemaal zo blij mee, hè? Als het alleen maar in de tuin is, is het niet zo erg, hè? Franse hobby, wanneer hij het doet. Maar wanneer hij gesnoeid wordt, dan is het niet meer zijn hobby. Dan verandert zijn hobby heel snel. Ja, ik weet niet of dat God er nou zoveel plezier in heeft. Maar alleen dat het nodig is. Dat het nodig is. Ik denk dat er een hoop dingen zijn waar God eigenlijk geen plezier in heeft, maar die gewoon nodig zijn. Het is natuurlijk nooit Gods bedoeling dat wij pijn zouden lijden. Of zouden lijden. Maar het is wel Gods bedoeling dat wij gevormd worden in de gelijkenis van de Heer Jezus. En dan is het zo mooi eigenlijk, maar we kijken er vaak verkeerd tegenaan, is het zo mooi dat God wil die delen weg hebben die niet van de Heer Jezus zijn, en dus die snoeit hij er af. Want daar kan hij niks mee doen, en hoewel je dat nooit gedacht hebben, u en ik kunnen er ook niks mee doen. Het is allemaal verhindering. Kijk eens aan. Zware ballast. Maar het woordje begeren komt hier dus ook weer naar voren in vers 7. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en zal u geschieden. Maar dat komt wel na het snoeien. Dat komt wel na het snoeien. Dan krijg je dus, het is de bedoeling van God dat er vrucht komt. Ja, dat er veel vrucht komt, maar dat is wel die vrucht die komt, de meer snoeien, de meer vrucht. En dan heb ik wel eens te doen met wat van die bandjes, want er lijkt wel niks van over te blijven. Voor jaren heb ik gekeken, als ik mijn raam uitkijk waar ik zit te studeren en ik kijk mijn raam uit, dan zie ik daar die perenbomen en nu zitten de takken aan, ik zou zeggen, geloor. En nog eventjes, en dan komt dat snoeimes weer aan en dan heb je maar net een paar stakjes meer over. Is er bijna niks meer van te zien. Maar dat wonder boven wonder, zie je het volgend jaar, of dat jaar ligt er dan precies wanneer ze snoeien, maar dus dat vol met vruchten. Vol met vruchten. Bijzonder is dat, hè? Dus ik zou zeggen, joh, niet alles weghalen, laat me toch een paar weg. En weet u wat ik zo mooi vind, dat die fruit, hè, wat vertelt me dat. En dan is je snoeien en zegt, zo, het is toch wat ook worden. Er moet licht in komen. Al dat andere troep, er moet weg. zodat er licht in kan komen. Volgt u het? De meer dat God snoeit in je leven, de meer dat ze licht erin kan komen, en de meer licht, de meer leven. De meer vrijheid. God heeft mij in de ruimte gesteld. Dat is het licht en het leven en de vrijheid die je dan krijgt. En dan is je bezig met die oude mens weg snoeien. Gelooft u dat? Ik bedoel niet of dat u dat hier zo'n beetje weet. Maar om dat hier te ervaren, dat is weer een ander verhaal. Hè? Dus wanneer je dat gaat ervaren, God is aan het snoeien. Hé, gebed van het geloof. Het gaat op als een reukwerk voor God. God geniet ervan. Maar terwijl dat bezig is, nog wel even een takje eraf komt. En dan moet ik vaak denken, misschien heb u dat wel eens eerder gehoord, maar dat geeft niet. Dan moet ik vaak denken aan die fruitteler, en die begint zo mooi met een snoeischaars. Dan hoor je klik, klik, klik. Voor jaren konden we dat horen, want dan was dat op luchtdruk. En dan kon je dat bijna van de hele boomgaard, kon je dat wel ergens opvangen. Hè? En dan, au, 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 au. En dan, als dan een takje te dik was, dan haalde hij zo'n zaagje uit, dat is net zo'n knipmes, dan haalde hij uit zijn zak, deed die open, dan had hij een zaagje, en dan ging hij zagen. Dat doet zeer. Dus de snee, dat is toch, dat doet toch pijn, maar als je gaat zagen, dat doet zeer. En of dat nog niet genoeg was, Guus, weet je wat hij dan soms deed? Dan nam hij de kettingzaag. En dan heb ik hem mee zien snoeien. Ja, dat is echt niet verzoenlijk meer natuurlijk, hè. Want dat is geen zaag. Die haakt. Tsch, er zit allemaal haken. En die trekken zo die hele geul door. En zo gaat dat eraf. En dan denk ik wel eens, God is nou bezig geweest bijna met het snoeimes. Die schaar. Hij heeft dat zaagje gebruikt. Maar nou is hij bezig met de kettingzaag. En dat doet echt zeer, hè? Ja. Eerst die dingetjes van buitenkant, weet je wel. De ruwe kantjes moeten eraf, zeggen ze dan, hè? Nou, nee. En dan gaat God, die gaat bezig binnen in dat hart, als het ware. En dan, oh, we zullen dat er even uittrekken, hè? Eventjes. Hè? Die kan ze mij wel horen, hè? Die ketting zou wel. Nou, dit kan mij wel voelen. Oké, dus hier, je ziet het, wat het zegt. Ga je zo begeren, maar dat is wel na het snoeien. Dat is na het snoeien, niet voor het snoeien. Maar het is dus, als u deze dingen bekijkt, moet u ze wel zo bekijken, want anders dan komen er moeilijkheden. Want sommige mensen die zeggen, ik kan begeren van God wat ik wil, en de kijk is af. Maar die weten nog niks van snoeien af. U hebt waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord van dat gebed van Jabes. En die bad dat. En dat betekende Jabes inderdaad dat hij rijk zou worden en die werd rijk. En zo hebben we het, wat ze noemen, het welvaartsevangelie gekregen. Dat is overal bekend. En als je het niet kent, moet je het beslist niet op gaan zoeken. Want het doet niks voor je zaligheid. En zeker nog minder voor je leven met de Heer Jezus, zo dat hoef je niet op te zoeken. Maar het is wel zo dat mensen denken, nu ga ik dit doen en dan heb ik dat. Ja, maar waar gaat het in de Bijbel eigenlijk over? Het gaat hier over, er staat trouwens, kijk maar even, staat in 17e hoofdstuk van Johannes hier zo, waar het eigenlijk over gaat. Er zit een hele kern in, als het ware. In het 17e hoofdstuk van Johannes. En als je dan het derde vers leest, dan staat er, en dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat ze u kennen. Het gaat om de gemeenschap. 1 Johannes, het eerste hoofdstuk, dus de brief van Johannes, die gaat er ook helemaal over, hè? Dat de gemeenschap met de Heer Jezus. Dus waar is God mee bezig in je leven? Hij is bezig om je te trekken met koorden van liefde. Om je aan zijn hart te trekken. Om te laten zien, jouw gebed is als een geur. Als je bezig bent met hem, dat is. En je kunt even terug naar David. David die was dat natuurlijk beslist, want die was de man naar Gods hart. Dus je kan wel zien dat die was zijn gebed voortdurend. Was dat hem? Betekent niet dat hij alles goed deed, betekent niet dat hij nooit zondigde, maar het betekende dat zijn hart was naar de Heer. De mens op zijn best is nog alleen maar een mens. Met andere woorden, daar kun je niks aan verbeteren. God is ook niet bezig om die mens beter te maken. Want dat zou toch niet lukken, hè? God heeft die mens geschapen, die mens is zijn eigen weg gegaan. En toen is God gekomen om die mens weer bij hem te brengen. En er is maar één ding dat nu mogelijk is. En dat is om zo met de Heer Jezus te leven. Zodat we in zijn voetstappen mogen volgen, zoals Petrus dat zegt in het tweede hoofdstuk. Oké, ziet u dat? Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Daar gaat het dus over. Gemeenschap met hem. Dus alles waar God mee bezig is in uw leven, is om u tot hem te brengen. Dat is dus gesproken van een hemels leven. Dat zien we dus ook in Efeze 2, wanneer we zeggen, je positie is in de Heer Jezus Christus. Wat betekent dat? Hij zegt, wanneer God die heeft ons opgewekt en in Christus geplaatst. Dus daar hebben we die gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Nou, waar is de mens mee bezig? De mens heeft nog steeds die aardse ogen, die aardse oren en die aardse, Jacobus heeft dat allemaal beschreven. Waar heeft hij ook nog een heel stukje over geschreven? Precies, die tong. In het derde hoofdstuk heeft hij het over die tong. Hè? En die is ook nog aardig aards. Als die tong nou helemaal goed gaat, dat is al een heel werk, hè? Dat is een heel werk, want wat er in het hart zit, dat kan wel eens uitkomen, hè? Ja, het is niet verkeerd dat het eruit komt als je het maar tegen God zegt. De Heer, dit zit ook nog in mijn hart. Als je het tegen een ander zegt, dan helpt het niet. Dan wordt het alleen maar erger, hè? Dus je kan, dat is zo mooi, je kan alles tegen de Heer zeggen. Zeg maar niks tegen een ander, dat is veel beter. De minder dat tegen een ander zegt, te beter. Maar als je alles tegen God zegt, ik zeg wat, waarom vertelt het niet aan God? Hij weet het toch al. Geloof je dat? Dat God het toch al weet. Dat God toch al ziet wat er in je hart is. Dat die woord, en als je dan aan hem, dat is toch, een eerlijke belijdenis is toch goed voor de ziel. Heer, u weet dit toch al, hier is het. Dan is dat ook niet, als je gemeenschap wil hebben, dan moet er toch niks tussen zitten. En wat gaat er tussen zitten? Als je denkt, ja, dit kan ik eigenlijk niet tegen God vertellen. Eigenlijk is dat natuurlijk heel dom. Maar ja, tenslotte zijn we dom beschapen. Maar goed. Dus vertel het allemaal aan God. Want hij weet het toch al. En tegelijkertijd is hij blij met een hart dat naar hem toe is. Ik weet niet of dat je blij bent met wat er gebeurde met David. In 2 Samuel hoofdstuk 11. Ik weet niet of daar God er blij mee geweest is. Maar ik vroeg me af waarom niet God dat doet. Weet je wat er gebeurde tegen Samuel 11? Gordijntje kijken. Ja. Er ging geen gordijntje voor. Dat was het probleem. David en Batsema. Had God dat niet terug kunnen houden? Ja. Had God zeker terug kunnen houden. Maar zouden we dan Psalm 51 gehad hebben? Nee. En wat de rijkdom daarin zit, dat is geweldig, zo rijk als dat is. En hoe meer dat je iets leest, de rijker dat ervan wordt. Meer dat het spreekt. Ja? En het laat dus dat helemaal zien, het leven met de Heer. En hoe God met jou leeft. Niet alleen hoe je met hem mag leven, maar hoe God met jou leeft. Dus het gaat in ons leven om ons leven met de Heer. Als u zo gaat denken, dan wordt het gebed van het geloof ook heel anders natuurlijk. Elia was ook niet bezig met zichzelf toen hij dat bad. Hij was alleen maar bezig om opdrachten uit te voeren van de Heer. Alleen maar bezig om opdrachten uit te voeren. En als we daarmee bezig zijn, Heer, en we goed luisteren, dan is het dit. Wat wilt u dat ik doen zal? Eenvoudige vraag, hè? Dat is toch een eenvoudige vraag? Als u nou werkelijk gelooft dat Gods weg volmaakt is, dan kies je die boven alles. Die weg. En zou God je die weg dan niet laten zien? Wel zeker laat hij je die weg zien. En zou je dan geen rust hebben? Ja, dan zou je rust hebben. Wat is er mooier dan rust hebben in de Heer Jezus? Rust. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En wat u me eens eerlijk vertellen. Is er rust in uw leven? Rust. Niet alleen, rust betekent niet niks doen. Dat is de verkeerde gedachte natuurlijk. Niks doen heeft vaak te maken met lui zijn. En daar heeft God niks aan. Hè? Maar rust. Waar komt ben ik het de rust van de Heer Jezus? Is dat het geval? Dat is de bedoeling. En rust heb je in het midden van je, zelfs van een drukke baan, kun je rust hebben. In het midden van, ik weet niet hoe ik klaar moet komen. En dat trouwens wel eens, ik weet niet hoe ik klaar moet komen. Ik heb nog zoveel voor me liggen. Krijg je het wel eens benauwd? Ja, heb ik ook wel eens gehad. Ik zeg zo. Hier naartoe, daar naartoe. Dit doet, dat doet. Zo. Voorbereidingen. Ja. Ik ben blij dat het niet aan mij hoeft te liggen. Ik ben blij dat er een Heer is. Die zich daarmee bemoeit. En die dat verzorgt. Huh? Ik moet even denken aan een van onze jongens. Die was op een kamp. Die was nog niet zo oud. Maar die was al jong en toen werd hij gebracht voor een counselor daar. Dus ik weet niet oud, die was jaren 14 misschien. Waarschijnlijk te jong. Maar in ieder geval, hij was op dat kamp en daar was hij counselor. En toen was er iemand en die zou er op die week spreken. Zo hij zei, hij ging met die spreker toe en hij zegt, gaat u ook met ons dus morgens een tijd hebben? En stel wat hij eruit op, maar in ieder geval een devotion voor ons. Oh, zegt hij, daar heb ik niet op gerekend. Wat is er dan? Dan zegt hij, je hebt toch een hele Bijbel? Je hebt toch een hele Bijbel? Wij krijgen dit te horen in Bijbelschool. Preach, pray and die in a minute. Dus gereed zijn om te prediken, om te bidden en te sterven in een minuut. Nou, dat is toch altijd opdracht voor een christen, is het niet? Ja? Altijd gereed te zijn, wat een gereedheid. Terwijl als je zo leeft met de Heer Jezus, dan ben je toch altijd gereed? Gereed, zoals Petrus u zegt toch, om een antwoord te geven van de hoop die in u is. Ja? Kunnen we een antwoord geven van de hoop die in u is? Ja, dat neemt toch niet lang? Ik moet even terugdenken aan een keertje. Soms denken mensen dat ze hele preken moeten houden en hele verhalen voor je dat iemand werkelijk tot die Jezus kan komen. Misschien mag ik dit kleine verhaaltje vertellen. Dit is al jaren wat geleden in Canada. En op de zondagavond, ik denk dat ik toch al drie keer gesproken had, om ongeveer 10:30. belde een broeder op. Zo, wat ben je nou aan het doen? Ik dacht dat mijn dag niet wel gehad had, maar in ieder geval hij dacht van niet zeker. Ik zeg, wat zit er? Wat is er aan de hand? Hij zegt, er is iemand sterven in het ziekenhuis. Hij zegt, maar als je niet mee kan, dan gaan we wel mee. Ik zeg, kom maar ophalen. Dus hij kwam langs en wij gingen naar het ziekenhuis een uurtje rijden. We waren daar net een beetje voor 12. En dus bij de tijd dat we toegang hadden tot de kamer waar de stervende lag, was het 11:55. Mooi om aan te denken, 11:55. En we komen er binnen en die kamer van die man die daar lag, die was donker. Dus deze broeder, dan ben jij nog maar een klein jongetje bij, denk ik ook, die liep dan doorheen, trok het licht aan. Hij zegt, huisvaster, hoe is het ermee? Hij zegt, hoe zou je het vinden om vannacht de Heer in je hart te krijgen? Hier is Koen, die zou het je wel vertellen. En die man die was helemaal verlamd. Ik weet niet, hij kon één bewegingje ergens maken. Ik kan me niet herinneren wat dat was. Maar. En zo, ik legde hem in 2 minuten uit. Hoe het was om de Heer Jezus. En wat het was om de Heer Jezus in je hand te krijgen. Zo, hij maakte de beweging die hij kon maken. En ik bad en ik zeg, als je dit in je hart bidt. En je vraagt de Heer Jezus in je hart te komen. Dan heb je niet leven in hem. Er was voor ons natuurlijk verder geen weg om te zien of hoe waar dat dit was en al dergelijke. Dus mensen zouden zeggen, ja, dat kon zo wel. Ja, wij waren dus voor 12, bij 12 uur waren we er weer uit. Dus we waren er geen 5 minuten geweest, of net 5 minuten. En deze man, die stierf niet. En die heeft toch 2 jaar geleefd. En die zegt, er kwam een andere voorganger die er al lang had moeten zijn, er niet geweest was. En die zegt, nou, hij kon inmiddels weer praten. En hij zegt, je hoeft niet meer te komen. Hij zegt, komen we al eens aan geweest. En dan zegt, ik heb de Heer Jezus aangenomen. I'm saved and on my way to heaven. Denk je daarvan? Ja, anders hadden we dat nooit geweten natuurlijk. Huh? Moeten we ook niet te weten, dat gaat niet om niet dat wij het zullen te weten. Maar je ziet, het neemt niet veel, hè. Het neemt maar één moment. En wij denken, het gaat allemaal verkeerd. Nee, het gaat niet allemaal verkeerd, God is aan het werk. Als God aan het werk is, dan gaat het goed. Maar het gaat niet zoals wij denken. En nu is dat gebed van het geloof wat moeilijker in die zin, dat we kunnen bidden met vertrouwen op God. Zie, dat is natuurlijk heel anders als bidden met je verstand en denken, het zal dus en zo moeten zijn. En dan? Nee, God heeft een heel andere weg dan wij. En God die heeft zijn eigen weg. En dat moet toch ook wel duidelijk zijn als je denkt dat God zijn zoon gegeven heeft. Zie, hier is de kracht van het leven. Want de prediking van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid. Vergeet dat niet. Dat is dwaasheid voor ze. Dan kunnen ze het niet vatten. Maar voor ons die behouden zijn, is het de kracht Gods. Dat is waaruit je leeft. Alles is volbracht. Dus wanneer dat gebed van het geloof genoemd wordt, waar gaat het dan om? Het is volbracht. Wij leven niet meer in iets dat gebeuren moet. Dat moest Abraham nog wel. En Isaac en Jacob en al die volgingen daar was. Hè? Maar voor ons wordt voorgesteld, het is volbracht. En wij bidden vanuit een volbracht werk. En waar, als je nu denkt hoeveel loven en prijzen dat er in de psalmen staat, voor het kruis. Hoe zouden dan wij niet moeten loven en prijzen de Heer en danken voor eeuwig voor het feit dat het is volbracht. En wij mogen leven vanuit dat volbrachte werk. Niet alleen mogen we eruit leven, maar een gebedsleven van geloof hebben. Een vertrouwen dat God die heeft alles verzorgd. Niet alleen mijn leven, nee, maar ook dat er staan zoveel dingen in de Bijbel, hè, die je zoveel bemoediging, wij hebben het allemaal altijd goede moed, zegt hij. Hè. Nou, Paulus die maakt de best wat mee, maar hij zegt, we hebben altijd goede moed. En dat zegt u ook allemaal natuurlijk, hè. Altijd goede moed. Nou, hè. Nou, kijk eens aan, zo kun je toch de dag heen gaan, hè. Als je 's morgens opstaat en je springt uit je bed en je zegt, geweldig. Vol goede moed. Ja, niet iedereen komt zo uit bed, dat weet ik al. Maar ik heb ook wat ervaringen hier en daar opgedaan. Jaren geleden was, toen ik pas begon te boeren, toen was mijn jongste zwager, die was bij ons in huis. Dus mijn vrouw, de jongste broer. En wij zijn allebei, hij en ik, zijn allebei een beetje van de, ja, als we 's morgens uit bed zijn, dan zijn we gelijk blij en bezig. En dan horen we een klein stemmetje, en dan moest hij natuurlijk ook wel meelachen. Maar goed, we gaan verder. Ik moet straks nog naar huis, hè. Maar ik heb goede moed. Nou denk je, na 53ste jaar, dat kan niet mis, hè. Dus, je ziet het, je begint 's morgens en je zegt, goede moed. Ja, altijd goede moed. Nou, ik weet dat niet iedereen is hetzelfde gesteld. Dat is logisch en dat is maar goed ook. Want anders zou het helemaal een wereld op zijn kop zijn. Dat is wel erg genoeg, zoals het nu is. Maar je ziet dus dat wij gaan vanuit een volbracht werk. En dus wanneer je gaat bidden, we kunnen God volledig vertrouwen. Dat komt het Oude Testament ook. Maar wij hebben nu gehoord en gezien. Er was een keer een jonge vrouw en die kwam en die hoorde de prediking en die zag het. En toen had ze het een keertje, had ze het over zusters. Die doen dit en dat. Ze zei, ja, maar die hebben niet gezien wat jij gezien hebt. Ja, dat is waar. Mijn vraag aan u is het, hebt u het gezien? Ziet. Hoe vaak staat er in de Bijbel, ziet? Huh? In het Engelse woord is eigenlijk een beetje mooi. Behold. Dat is ook zo. Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Behold. Dat betekent, je bent er al het, ja. Gazing is een zekere staren. Niet met een doodstaar, maar met een levende staar. Zo getrokken. Zo daarmee verbonden. Zo één. Want dat zegt de Heer Jezus ook. Hè? Zo één zijn met hem. En in die zin word je zo tot hem getrokken. Dat je zegt, nog een beetje verder en ik ben bij hem. En, zie, dat is het leven met hem. Dat is de rijkdom van hem. Dat is de genade van hem. Dat is de liefde van hem. Dat is de goede tierenheid van hem. Dat is het volbrachte werk van hem. Hij heeft dat volbracht. Zodat we zo met hem zouden leven. Is het niet wonderlijk dat een gebed van u en mij een lieflijke geur zou zijn voor onze God. Dus niet een allerlei vragen, maar een gebed met een uitroep. Van Heer, hoe goed is het dat ik u mag kennen. Het gebed van het geloof. is een leven van het geloof, is een leven met hem. Het is toch geweldig dat dat mogelijk is. Als je toch eens gaat denken wie God is, en dat God dan naar je toe komt en dan zegt, ik wil dat je bij mij leeft, dat je met mij leeft. Hoe bijzonder is dat, hè? Zo wandelen net als Henoch met God en dan op een gegeven moment, boom, vertrokken. Dat is toch bijzonder, hè? Ziet toch maar uit dat, het lijkt me natuurlijk een geweldige ervaring ook, hè? Om zo ineens met hem te vertrekken. Ze mogen alles hebben wat hier achter blijft. Dat hoef ik niet meer van. Ik moest er vandaag even aan denken. Ik haalde het vanavond even aan de tafel. Maar we zeggen uren, dagen, maanden, jaren. En die voorbij. En daar, eeuwige uren, eeuwige dagen, eeuwige maanden, eeuwige jaren. Want er is geen tijd meer. Hoe laat is het? Er is geen tijd meer. Langs, die blijven allemaal hier. Die blijven allemaal hier. Er is geen tijd meer. Bijzonder, hè? Bijzonder hoe God met u en mij om wil gaan. Bijzonder dat je mag weten dat God zijn arm om je heen geeft. En dat je in die rust met hem mag wandelen. En dat je mag weten, hij verzorgt mij. Iedere stap van de weg. Nooit heeft God gezegd, nou, bekijk jij het maar. We haalden net even aan hier aan de tafel hoe, dat is inmiddels 40 jaar geleden, dat mevrouw en ik en de kinderen naar Bijbelschool gingen. Ik zou een paar zinnen ervan vertellen. Zomaar aardse dingen. Maar ze zeggen iets over het hemelse. We waren heel nieuw als kinderen van de Heer. Wij wisten, ik zeg niet dat ik nou iets weet, maar nu weet ik alleen maar minder, maar toen wist ik ook niks. En wij zouden dus naar de Bijbelschool doen. Maar wij moesten daar een staakkaravaan hebben. Dan moest je een beetje groter zijn dan de meeste waren die tijd. Dus we moesten een nieuwe kopen. Die hadden we gekocht. Nu was het probleem, die kostte centen, Roland. Die kostte centen. Eigenlijk gezegd, die kostte dollars. Mm-hmm. En in mijn zaken van de boerderij was ik wat in het rood gaan staan. En nu kwam die staalkaravaan erbij. Dus dat rode paal, dat zou wel gestegen zijn. Nu zeg ik niet dat iemand dit na moet gaan doen. Dat is altijd een fout van mensen die willen iets na doen. Maar het gaat er alleen maar om. Ik wil u laten zien hoe bijzonder dat God is. Ik heb een check uitgeschreven voor die staakaravaan. Dus laten we zeggen dat, nu heb ik het over 40 jaar geleden. Dus laten we zeggen dat ik zo'n $13,000. En wat zullen we nu gaan doen? Want er was iemand die had een stukje land van me gekocht. En die zou het geld in de bank doen. Zodat het zou allemaal weer goed komen. Maar we zaten net op die Bijbelschool een week. En ik krijg een briefje van iemand. Ik heb het geld niet kunnen krijgen. Ik heb het geld niet op de bank gestort. U hebt het land nog. Maar dat betekende wel dat ik een grote schuld had op de bank. Die bankdirecteur wist het. En ik wist het. En de Heer die wist het. En weet u, tot vandaag weet ik niet wat die bankdirecteur gedaan heeft. Dat weet ik nog niet. Ik weet alleen dat inderdaad die trailer is betaald. Want anders dan hadden ze hem natuurlijk weer op komen halen. Misschien met ons erin, dat weet ik niet. En dus die heeft hij betaald. En toen in het laatste jaar van Bijbelschool waren we nog $1,000 schuldig. En we hadden daar 3 jaar geleefd met het gezin. School betaald en alles erbij. En dat was het. Dan zou je denken, ja, nu is je naam toch ook wel in de modder gezakt. Toen we dus terug waren en een werk voor de Heere wilden beginnen, toen wouden we een gebouw kopen. En dan, dus ik had dat tegen een vriend van me gezegd. Hij zegt, dan zal ik wel voor je tekenen als je soms geld nodig hebt. Ja, we hadden geld nodig. En dus hij was naar de bank geweest, dezelfde bank. Zelfde bankdirecteur. Hij zegt, ja, ik hou die wel zoveel geld. Hij zegt, daar wil ik wel voor tekenen. Och, zegt die bankdirecteur, hij kan net zoveel krijgen als je hebben wil. Je hoeft er helemaal niet voor te tekenen. Snap je daar iets van? Ik ook niet. Ik snap er nog niets van. En dit is 37 jaar later. Het was 40 jaar geleden dat dit gebeurde. Zie, God die heeft inderdaad alles in zijn hand. Je moet er niet mee gaan spelen. Maar je moet weten, wat wil de Heer? En als je dan doet wat de Heer wil, dan zal Hij het ook uitwerken. Dus ga geen dingen zelf verzinnen, want dat werkt niet. Maar Hij werkt de dingen wel uit, die Hij gezegd heeft, dat je op Hem moet vertrouwen. Dit is zomaar een aards iets, hoor, dat begrijp ik, hè, en dat begrijpt u ook. Maar tegelijkertijd laat het wel zien dat we een hemelse vader hebben. Heren, mijn vrouw en ik hebben nog wel eens geroepen, Heren! En misschien roept u ook wel eens, Heren! En uw vrouw roept dan misschien ook, help! En anders de kinderen wel. We hebben wel gezeten met het hele gezin op de knieën, zo, en de Heere vragen om wat er op gebeuren moest. Weet u wat zo mooi was? Daarna we dan opstonden van het gebed, dan gingen de kinderen, die zeiden zo, dat is ook weer beantwoord. Die zeiden nou, wat gaat er nou gebeuren? Nee, die zeiden gewoon, we hebben het antwoord. Het gebed van het geloof. Vader, we danken u zozeer dat we een hemelse vader hebben. Dat we ieder mag weten een hemelse vader te hebben. En ieder die de Heer Jezus mag kennen, die heeft een hemelse vader die voor hem zorgt. Vader, zo dragen we iedereen die liefde aan u op en bidden zo. Dat een ieder mag weten die wonderlijke God, die is een vader. Een hemelse vader. Dat we zo met u mogen leven, dat gij zelfs het gebed een reukwerk noemt. Een lieflijke reukwerk. Heer, hoe is het mogelijk? We danken u voor dat brandofferaltaar waar de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft. Want dat is het eerste altaar dat we tegenkomen. En als we daar aan voorbij gaan, dan hebben we niks. Maar als we dat gezien hebben, dan hebben we alles. Vader, zo dragen we iedereen liefde aan u op en zeggen u dank. Wat u in ieder leven doet. In Jezus' naam.